Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 62, de versen 5 en 6. In God is al mijn heil, mijn eer en wat er verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 54 tot en met 71. Lucas 22, vers 54 tot en met 71. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 22, vanaf vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen: gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord.
Laten we de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. De gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 69 en daarvan het tweede en ook het vierde vers. Men telt verleer de haren van mijn hoofd. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 22. En dan vragen wij uw aandacht voor de versen 66 tot en met 71. En ik lees de versen 70 en 71. En zij zeiden allen, zijt gij dan de zonen Gods? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Het gaat in dit gedeelte over de officiële veroordeling door het Sanhedrin van de Heer Jezus. Dus de veroordeling van de Heer Jezus. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats de rechters en in de tweede plaats de dader. Dus de rechters, wie dat zijn en wat ze doen, dat is het Sanhedrin. En in de tweede plaats de dader, die Christus wordt genoemd en zoon van God. En dat hij wordt veroordeeld door het Sanhedrin, het hoogste religieuze rechtscollege in Israël. Gemeente, we zijn samengekomen om naar Gods woord te luisteren. Het is aangenaam om te zien dat u weer bent gekomen en dat we hier komen luisteren naar dat woord van God. En dat dat de bedoeling is van een kerkdienst, hè? Goede woorden horen van het woord van God. En dat we zo de komende week iets hebben om over na te denken. Om te gebruiken in onze gebeden. We hebben vorige week ook bij stilgestaan. We hebben vorige week nagedacht over mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En wat dat betekent. Dat de Zoon Gods afdaalde in de nederdaling ter hel. Zo formuleerde dat in de 12 artikelen. De helse angsten heeft gedragen. En daarin bleef geloven, mijn God, dat is geloofstaal. En die Jezus heeft volmaakt geloofd. Iets om te gebruiken in ons denken. Iets om te gebruiken in onze gesprekken. Drie dingen waarin hoop ik dat de dingen van de Bijbel ook functioneren in uw leven. In uw gebeden, in uw denken en in uw gesprekken. Maak de balans ook eens op van de achterliggende week. Hoe vaak is dat nou teruggekomen? Hoe vaak heeft dat woord Gods ons denken, ons praten en ons bidden gestempeld? Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van het woord van God. Misschien denkt u, ja, die leidersgeschiedenis, dat ken ik nou wel. Ik hoef het eigenlijk niet meer te horen. Wat is dat jammer dat u met zo'n idee naar de kerk komt. Want het gaat over diepten Gods. Het is net als met brood en met melk en met water en zo. Een kind zegt toch ook niet aan tafel, ik heb nu al zo vaak melk gedronken, ik hoef geen melk meer. Dan zegt zijn moeder, joh, dat is gezond voor je. Het is met brood net zo. Er is niet een tijdstip dat we kunnen zeggen van nou stoppen we maar met brood eten, want dat hebben we al zo vaak gegeten. Nee, dat brood, dat hebben we elke keer nodig. Daarom noemt de Heer ook zijn woord het brood des levens. Daarom noemt hij zichzelf ook het brood des levens. En hij noemt zichzelf ook het water des levens. En daaruit blijkt dat we dat nou elke dag en elke zondag weer nodig hebben. En dat we er voortdurend aan herinnerd worden wat er staat in het woord van God. Wat is het dan belangrijk dat we komen met een dorstige ziel en met een hongerig hart? Want als je nou echt honger hebt, dan zeg je niet bij een boterham van nou, die boterham dat staat me niet zo aan, die is niet zo fijn gebakken. Nee, dan is de geringste is al goed voor ons. Het probleem is vaak dat we zo weinig honger hebben, zo weinig dorst. Dorst naar dat woord van God. Dorst. Naar dat brood des levens. We staan stil bij de lijdensgeschiedenis. Lucas 22 gaat daarover. En als we dan die lijdensgeschiedenis wat overdenken, dan vallen ons wel een aantal dingen op. Wat is die weg voor de Heer Jezus moeilijk geweest? We kunnen dat lezen in Hebreeën 5, vers 7. Daar staat die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen gedaan heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebben en verhoord zijnde uit de vrezen. Dus de schrijver van de Hebreeën die zegt, die in de dagen zijn vlees gebeden en smekingen gedaan heeft, tot degene die hem daaruit kon verlossen. Het is die berg biddend gegaan, een hele moeilijke weg. Dat is ook een hele diepe weg geweest. De apostel Paulus, hij schrijft in Filippenzen 2 vers 7, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Moeilijke, maar ook een diepe weg. In die weg heeft hij zichzelf vernietigd. En daar bedoelt de apostel mee dat de Jezus het gebruik van zijn goddelijke natuur tot het minimum heeft beperkt. Geheel vernietigd, verlaten van zijn vader. En tenslotte, wat is die weg ook heilzaam geweest voor God de Vader, die zich daarin, alhoewel hij toornt over de zonde, in behagen heeft gehad. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar het is het ook tot een zegen voor de kerk des Heeren. Want Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En op een andere plaats zegt Paulus dat hij nergens anders in wil roemen dan in het kruis van Christus. Dat zegt hij in de brief aan de Galaten. Dat is het daarom ook goed om die lijdensweg van de middelaar, die diepe weg, die moeilijke weg, die heilzame weg te overdenken. En als we dan aankomen bij Lucas 22, u weet, Lucas heeft geschreven voor heidenen. Hij richt zijn boek ook aan Theophilus, een heiden, die dus verder niet zo bekend was met allerlei Joodse gebruiken. Zie je hier in dit gedeelte ook weer. In het Grieks bijvoorbeeld, dan gaat het over de raad, dat leest u in de vertaling, dat de Heer Jezus dan wordt gebracht in de raad. Kijk maar in vers 66 in hun raad. En dan zeggen onze kanttekeningen, Grieks, Synedrion, Sanhedrin. Dat staat er dus eigenlijk, het Sanhedrin. Lucas schrijft voor een heiden en hij vertelt, daar is dus een Sanhedrin, dus een college wat opzicht hield over het Joodse volk. Hij schrijft voor heiden. Heidenen die dus geïnteresseerd zijn in de Joodse godsdienst. Soms laat Lucas ook wel dingen over. Want aan wat hier staat in dit gedeelte, aan het begin van de morgen, vrijdagmorgen, daar is een nachtelijk beraad aan vooraf gegaan. En dat nachtelijke beraad, waarin de Heer dus voor het Sanhedrin staat, daar zegt Caiaphas die bekende woorden dat het beter is dat één man sterft voor het volk. Daar zijn ook valse getuigen bij enzovoorts. Maar dat Sanhedrin dat mocht 's nachts geen oordeel vellen, dat moest overdag gebeuren. Vandaar dat ze toen geen definitief vonnis hebben kunnen wijzen. Dat schuift dan door naar de volgende dag. Lucas vermeldt dat verder niet. Ook al misschien omdat dat voor Joden wel belangrijk was, maar voor heidenen gaat het om de officiële veroordeling van de Heer Jezus. Een heiden Christus is de Heer dan wel veroordeeld door zijn eigen volk. En dat is ook zo, en daar gaat Lucas even uitvoerig over schrijven. En dat begint dan bij vers 66. Matthäus en Marcus melden dit in één zin. Matthäus 27 en Marcus 15 vers 1 en 27 vers 1. Lucas schrijft hier uitvoeriger. Voor de Romeinse geest komt het op stiptheid aan. Het moet wel correct zijn. Het moet wel officieel zijn. Vandaar dat Lucas hier uitvoeriger schrijft dan Matthäus en Marcus. En dan heeft Lucas het over de officiële veroordeling van de Heer door het Sanhedrin, de raad. En als u dan er zo eens even leest, dit stukje, we vergelijken dat met hoe in onze tijd mensen worden veroordeeld. Dan heb je een rechter, Je hebt een aanklager. Je hebt ook een advocaat die pleit. En je hebt een verdachte. Nou, hier in dit gedeelte komen alleen maar de rechters tegen die tegelijk aanklagers zijn. En je hebt een verdachte. En die moet zijn eigen zaak ook nog verdedigen. U merkt al wel dat, ja, het is niet helemaal zuiver wat hier gebeurt. 'S Nachts hebben ze wel valse getuigen genoemd, maar die zijn er ook al niet meer. De rechters zijn ook tegelijk aanklagers. En dat is niet helemaal zuiver. Daar wordt dus op een onzuivere manier vanuit het Sanhedrin gehandeld. En de Heer heeft het allemaal geduld. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zal ze straks voor de rechterstoel van Pilatus weer herhalen. Voortdurend wordt dan gezegd onschuldig. En toch wordt de Heer tot het kruis veroordeeld. Hij had zelf geen zonde. Maar hij ging als borg deze weg. En als we dan nog eens wat verder nadenken over die lijdensgeschiedenis. Wat is dat dan een ingrijpende, ook een helder beschreven geschiedenis. Wat komen we daar allemaal dingen in tegen. De gevangenneming van de Heer Jezus. We vinden dat hier in dit gedeelte. We lezen bijvoorbeeld vers 47 tot 53. Hoe de Heer wordt gevangen genomen. We lezen over de verloochening door Petrus. Het is u voorgelezen. 54 tot de 62. Dus ook zijn discipelen. Die voor de Heer hadden moeten pleiten. En hadden vrij moeten pleiten. Waren er niet. Ze zijn allemaal weggegaan en Petrus heeft hem verloochend. Het nachtelijk verhoor werd net opzij, wat we in Matthäus en Marcus kunnen lezen. 63 tot 65, de bespotting door de Joden. 63, 65, de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. Ze drijven als het ware de spot met Immanuel, God zelf. Wonder dat de hemel nog niet open gaat. En die mannen als het ware door de donder worden neergeslagen. Nog door een engel. De Heer laat allemaal geduldig over zich komen. Hij staat er als borg. En dan tenslotte het laatste stukje van dit hoofdstuk. De officiële veroordeling. En als het dag geworden was. Dat was de tijd dat Sanhedrin mocht veroordelen. Overdag. Een schijn van openbaarheid komt er dan bij. Vergaderden de ouderlingen des volks, de overpriesters en de schriftgeleerden. Drie groepen mensen zaten in het Sanhedrin. De ouderlingen, dat zijn de, laat ik het zeggen, burgerlijke bestuurders. Daar hoorde Jozef van Arimathea bij. In de tweede plaats de overpriesters. Dat zijn de mannen die de leiding hebben in de tempel. En die dus elke dag bezig waren met de offers en met het brandoffer en het wierookoffer. En die ook bezig waren met de ceremoniële wetten en reinheid en dat soort dingen. En tenslotte de schriftgeleerden. Dat waren de mannen die elke dag in de boeken van Mozes lazen, de profeten, om daar te onderzoeken wat wel mocht en niet mocht en wat de bedoeling was van God. De mannen die diep waren ingeleid in de Bijbel en soms hele stukken uit hun hoofd kenden. Nicodemus was zo'n man, zo'n schriftgeleerde. Paulus was ook opgeleid als schriftgeleerde. Buitengewoon kundig in het lezen en in het onderzoeken van de Bijbel. Ze hadden ook allerlei onderzoek wat nou niet zo nuttig was en waar Paulus ook voor waarschuwt. Eindeloze geslachtsrekeningen. Men had ook de gewoonte om de letters van de Hebreeuwse Bijbel te tellen en daar allerlei getallen aan te hangen en daar dan weer allerlei waarheden in te ontdekken. Paulus zegt, doe dat dan niet, want dat is tot weinig nut, schrijft hij ook aan Timotheus. Dat is het Sanhedrin, 70 man plus een voorzitter, 71 man. En die zullen dan gaan oordelen. En ze stellen dan twee vragen. 67, zijt gij de Christus? Bent u de Messias? Dat wordt eigenlijk gevraagd. Dat was natuurlijk al duidelijk geworden in het hele optreden van de Heer Jezus. Dat hij de Messias was, dat bij zijn geboorte gezegd door de engel. Verkondig uw grote blijdschap dat u heden geboren te zalig maken, de Heer Jezus, de Messias. En de Heer heeft dat ook niet ontkend. De zondige vrouw in Samaria vraagt of hij de Messias is. Ik ben het, zegt de Heer, dat ben ik, ik ben de Messias. Nu wordt er door het Sanhedrin gevraagd, zijt gij de Messias, zeg het ons. En dan lijkt het alsof de Heer ontkent. Want hij zegt, indien ik het ook vraag, hij zult mij niet antwoorden of loslaten. En dan zegt de Heer, ga nu en zult gij de Zoon des Mens gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods, vers 69. De Heer ontkent niet, hij bevestigt en zegt van, eigenlijk, ik ben wel de Messias, maar niet de Messias die u bedoelt. Die mensen van het Sanhedrin dachten aan de Messias die hen zou verlossen van de Romeinen. Een beetje aardsachtig idee. En dat het rijk van David en Salomo weer zou worden hersteld, zo ongeveer. Ze hadden ook wel een geestelijke gedachte bij, maar toch. Dat oude rijk van David, het zou weer worden hersteld. Dat was de taak van de Messias. De Heer zei, nee, die Messias ben ik niet. Ik ben een andere Messias. Ik ben de Zoon van God. Ik ben nu vernederd, maar ik zal eenmaal, na mijn vernedering zal ik opstaan. En dan zit ik aan de rechterhand van de kracht Gods. Hiermee grijpt de Heer terug op Daniel 7, vers 13 en 14. Het gaat over de oude van dagen. En dat hij ter rechterhand Gods, daar zit ook God. En dat is de gedachte dat de Messias ook de Zoon van God is. God zelf. En dan zeggen de mensen van het Sanhedrin het volgende, waar bent u dan de Zoon van God? Bent u God? En dan ontkent de Heer dat niet. Hij zegt, gij zegt het, hij zegt ik dat ben, ik ben. Hij bevestigt het wel, maar dan op een bepaalde manier, hij ontkent het niet. En dan trekken de Sanhedristen de conclusie en zeggen, wat hebben we nou nog voor getuigen nodig? Want die rabbi uit Nazareth, die Jezus van Nazareth, die dan wel wat dingen heeft gezegd en af en toe ook wel eens een wonder heeft gedaan. Ja, die rabbi die noemt zichzelf God. En dat is strafbaar. Want er staat in de Leviticus 24 vers 16, dat er een godslasteraar was. Iemand die ten onrechte de naam van God in zijn mond nam. En als je jezelf God noemde, dan moest je met de dood worden bestraft. Kijk, zegt het Sanhedrin. Nu hebben we het. We kunnen deze persoon ter dood veroordelen. En dan gaan ze in het volgende hoofdstuk naar Pilatus. Dat zijn de rechters. En als we daar nou eens even over nadenken, dan moet ik van die rechters wel een paar dingen zeggen. In de eerste plaats. Ja, dat zijn nou zeer godsdienstige mensen. Ik moet even over nadenken, hè. De Heer Jezus is aan het kruis geslagen en tot het kruis veroordeeld door buitengewoon godsdienstige mensen. Die echt wel wisten wat er in het Oude Testament stond. Maar het op een totaal verkeerde manier hebben uitgelegd. En het helemaal niet hebben verstaan. Wat is dat een heel diep aangrijpende gedachte. Dat daar nou priesters die altijd offers brachten. Dat daar nou schriftgeleerden die soms dagen en nachten in die Bijbel zaten te lezen. Dat daar nou oversten die het goede voorbeeld moesten zijn voor het volk. Dat die nu in meerderheid, Nicodemus natuurlijk niet en Jozef Arimathea ook niet. Maar dat die nu in meerderheid de Heer Jezus tot de dood hebben veroordeeld. Dat dus kennelijk de gedachte dat de Messias moest lijden en sterven, waardoor elk offer werd onderstreept in de tempel. En elk offer was een heenwijzing van het grote werk van de Messias. Dat die mensen toen het erop aankwam dat niet hebben verstaan. Maar dat kan dus bij ons ook zo zijn. Dat wij ijverig de Bijbel lezen, dat is goed. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in de broodrede dat we moeten werken om de spijze die niet vergaat. Dus laat nou niemand zeggen, ik ben onbekeerd, dus ik kan de Bijbel niet lezen, ik ben onbekeerd en ik kan niet bidden. De Heer Jezus zegt in de synagoge van Capernaum, werkt om de spijze die niet vergaat. Werk om die dingen van het eeuwige leven. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus daar moeten we niet zeggen, dat is niks nuttig. En dat, nee, dat is niet goed. De Heer wijst die weg. Maar we kunnen wel door onze blindheid en door onze arrogantie en door ons gevoel van zelfrespect totaal mistasten. Daar heeft de Heer Jezus ook op gewezen in Lucas 18. In de gelijkenis van de Farizeeën en de tollenaar. Die Farizeeën, die komt u ze weer tegen, die achten anderen niks en zichzelf heel hoog. Nou, u weet hoe die Farizeeën in de tempel stond. Hij stond daar, ik dank u en ik weet allemaal niet wat. Hij verhoogde zichzelf. Hij wist het beter. En dan zul je vernederd worden, zegt de Heer Jezus. Die mensen van het Sanhedrin zijn ook vernederd. Ze hebben zichzelf verhoogd, zullen vernederd worden. De Heer Jezus heeft zich vernederd tot in het kruis. En hij werd door zijn Vader verhoogd. Kent u dat ook in uw leven? Dat je de Bijbel hebt, de Bijbel leest, dan doet het ook kracht. Of hebben we de kracht van de schrift verloochend? Want dat is hier wat we zien bij deze rechters. De kracht van de schrift is niet aanwezig. Dat kan dus, hè? Een hoofd vol met bijbelteksten. En daar had niks ten nadele van. Want Paulus had een hoofd vol bijbelteksten. Wat heeft God dat machtig in zijn leven gebruikt toen hij ging prediken. Maar we kunnen ook mistasten. Als we onszelf gaan verhogen. Dat is één. Hele ernstige waarschuwing. Dat doen en laten van dat Sanhedrin. Twee. Wat kom je ook in dat Sanhedristen? Als je het nou leest en nog eens leest. Een ontzettende verblinding en verharding tegen. Godsdienstige mensen. Maar ook verblinde en verharde mensen. Want nou staat daar de Heer Jezus voor hen. En als je daar nou eerlijk en oprecht naar kijkt. Heeft hij gestolen? Nee. Heeft hij mensen gedood? Nee. Maar Abbas wel. Heeft hij kwaad gedaan? Nee. En toch wordt hij veroordeeld. En toch wordt er iets gezocht in de schrift waarom de Heer Jezus wordt veroordeeld. Dat wijst op een diepe verharding. En een geweldige blindheid. Ze zagen in de Heer Jezus alleen maar een mens en niet meer. Ze zagen in hem zelfs een verachtelijk mens, veracht. Ze hadden de Heer Jezus helemaal niet nodig. De Heer Jezus irriteerde hen ten diepste. In zijn hele optreden. In zijn hele doen en laten heeft de Heer Jezus hen mateloos geïrriteerd. Ze hebben zich eraan geërgerd. Met ergeren bedoelde schrift, ze zijn erover gestruikeld. Heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hè? In het dispuut met de schriftleer zegt hij, hebben jullie die tekst nog niet gelezen in de Bijbel? De steen die door de tempelbouwer verachtelijk was een plaats vond. Dat staat in Psalm 118. En God door een hoeksteen. Gemeente, dat is ook een punt. Die rechters die dus godsdienstig zijn. Maar die rechters die wij... Ja, dat het dus zo kan zijn dat we ons op een of andere manier ergeren aan dat evangelie van de gekruisigde. Wat moeten we daar nou uit leren? De gemeente, wij dienen een gekruisigde middelaar. Het evangelie gaat over een middelaar die zich vernedert. En hij vraagt van al zijn volgelingen dat ze zijn kruis op zich nemen en hem dagelijks navolgen. Hij vraagt niet van hen dat ze een fijn leven hebben. Mag wel, maar dat is niet hun opdracht. Hij vraagt niet dat ze plezier hebben in de wereld. Integendeel, de Heer Jezus, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Hij vraagt dat ze het kruis wat hij heeft gedragen elke dag weer opnieuw op zich nemen en hem navolgen. Dus elke dag weer opnieuw die plaats innemen aan zijn voeten. Vandaar ook dat de Heer Jezus zegt, of dat Paulus tegen Timotheus zegt, strijd de goede strijd des geloofs. Paulus bedoelt Timotheus, het zal echt niet makkelijk zijn daar in Efeze. Maar het is ons ook helemaal niet beloofd. En aan het einde van zijn leven zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. En wat is nou dat ergerniswekkende? Nou, dat is onze hoogmoedige natuur, ons eigenzinnig denken, ons arrogante denken, die deze gekruisigde niet nodig heeft. En als hij zegt, kom maar achter me aan, het altijd beter weet. Dat zie je bij Petrus. Hoe kwam dat nou dat Petrus viel? Ja, dan kunnen we zeggen, dat lag in Gods raad en zo, dat is zo. Maar de Heer Jezus tegen Petrus zegt, bid opdat gij niet in verzoeking komt. En dat had hij niet gedaan. Petrus had allemaal praat dat hij staande zou blijven. Of nee, zegt hij, bid opdat je niet in verzoeking komt. En zo is die gevallen. De Heer heeft hem gelukkig weer opgeraapt. Hij keek hem aan. Maar kent u ook de ergernis in die gekruisigde? Ik geloof eerlijk gezegd dat er in het leven van allen die de Heer het vrezen momenten zijn. Gods weg niet begrijpen. En dat ze het niet eens zijn met de weg die de Heer gaat. En dan worden we wat gemelijk. En voor je het weet, dan ben je van de weg af. Bunyan beschrijft het zo heerlijk in de Christenheid, zo onderwijzend. Want dan komen de pelgrims op een moeilijk pad. En dan doen hun voeten zeer op de goede weg. En dan zien ze daarnaast ook een klein paadje, dat loopt evenwijdig aan de goede weg. En het is een heel fijn pad, althans, dat doen hun voeten niet meer zeer. En dan gaan ze dus de overstap over en dan gaan ze op die wat gemakkelijker weg wandelen. Nou, zo zijn ze in het kasteel van Reuswan ook terechtgekomen. Ze hadden op die goede weg moeten blijven, waar hun voeten zeer deed. Daar hadden ze moeten wandelen. Mooi beeld, hè? Kijk, dat is nou die ergernis aan dat kruis van Christus. Godsdienstige mensen, verblinde en verharde mensen. En laat ik er nog één ding bijvoegen. Op Nicodemus en Jozef van Arimathea na. Het zijn ook diep treurige mensen. Want later is er dan wel een grote schade van de priesters gehoorzaam geworden. Maar het overgrote deel van het Sanhedrin, voor zover we de schriften lezen, is in hun zonden gebleven en is ook in hun zonden gestorven. Is wat, hè, Caiaphas, als je er zo over nadenkt. Profetische woorden gesproken. Hij heeft echt gezegd, het is beter dat één mens sterft voor het hele volk en dat het hele volk verloren gaat. En dat was profetie. Dus gebruikt als een profeet door God. En dan sterf je. En dan komt je ziel voor de rechter. Want nu staat de Heer Jezus voor zijn rechters. Maar eenmaal staan de rechters voor de Heer Jezus. En dan zegt Paulus in de Filippenzenbrief dat alle knie zal voor hem gebogen worden. Alle knie. Niemand uitgezonderd. Dus ook u moet buigen. Ik ook. Allemaal moet. Allemaal buigen. Alle knie zal voor hem gebogen worden. En weet u, nou is het zo'n zegen als het hier op aarde mag gebeuren. Als we onvoorwaardelijk gaan buigen voor deze koning. Het is een vloek als dat straks na dit leven moet gebeuren. Dan moet het. We willen het niet, maar het moet. En het is voor onze eeuwige ondergang. En die rechters, de schrift een beetje volgen en zo, dan is het overgrote deel van hen voor eeuwig verloren gegaan. Dat is ook wel iets om over na te denken. Jarenlang offers gebracht in de tempel. Jarenlang in de rollen van de profetie gelezen. Jarenlang het evangelie in de boeken van Mozes gehoord, de wet ook van God gehoord. En het moment dat het dan op aankomt bij die Sanhedristen, zijn ze voor eeuwig omgekomen. Gemeente, je kunt er alleen maar medelijden mee hebben. Met mensen die zichzelf bedriegen voor de grote eeuwigheid. Daar moeten we niet boven gaan staan. Daar kunnen we alleen maar diep medelijden mee hebben. Zoek toch de Heere en leef. Het zijn zeer beklagenswaardige lieden, echt. We hoeven er echt niet jaloers op te worden. Petrus is diep gevallen, maar de Heer raapt op. Judas, het Sanhedrin, Caiaphas, Annas. We lezen nergens in de schrift dat het met die mensen goed is gekomen. Ze zijn voor eeuwig omgekomen. Dat mag ons best wel doen huiveren. Als we stilstaan bij die rechters. Zit je ook wel eens te huiveren in de kerk? Heb je dat dan ook wel eens, dat je 's nachts niet kunt slapen? Omdat u sterven moet en God zult ontmoeten. Ik geloof eerlijk gezegd dat als God de mens bekeert, als dat nieuwe leven, God de mens stilzet, dat dat een van de eerste dingen is die gaat leven in ons leven. Ik las bij Rutherford, die heeft allemaal brieven geschreven, die zegt als God de mens stilzet, dan wordt hij ziek van de zonde. En dan komt de eeuwigheid in zijn leven. Ik doe dat niet om zware praten zo te uiten, maar grijpt het ons nou wel eens aan, hè? De toekomende toorn. En dat er echt in de Bijbel staat, verschrikkelijk is het om te vallen in de handen van de levende God. En dan moet u er nog bij bedenken dat die mensen van het Sanhedrin, die hadden dus dat boeken van Mozes, die hadden de Bijbel. En die wisten die ceremonieën, die offers die allemaal gebracht werden. En van die mensen, God, de hele dag, zegt Paulus, heb ik mijn handen uitgebreid naar een wederhorig volk. Dus God heeft de hele dag zijn handen uitgebreid naar het Israël. En toch verloren gegaan. Kijk, dat is ook iets bij die rechters. En dat moeten we ook natuurlijk onderwijs uittrekken. Hoe zit het nou in ons leven? Overdenken we dat nou wel eens? Dat we straks voor God staan. Als we dan dat nieuwe leven niet kennen. Als dan de Heer Jezus niet lief hebben. Zullen we eeuwig wegzinken. Had ik. Voor eeuwig te laten. U begrijpt, ik zeg dat natuurlijk niet tegen u om u verkeerde bangheid aan te praten. Maar ik zeg dat wel in het voetspoor van de apostel Paulus. Die zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, we bewegen de mensen tot het geloof. En dat was wel een drang in het leven van Paulus. Hij wist het. En als de doper heeft gezegd, vliet de toekomende toren. Nou, dat wilde ik eerst dus zeggen over die rechters. Nu gaan we naar de dader. Maar eens gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 71, vers 15. We richten ons in onze tweede gedachte op de Heer Jezus, op zijn persoon. En als we dan dat evangelie van Lucas doorlezen, dan lezen we daarin allerlei dingen over de middelaar. We lezen bijvoorbeeld over zijn geboorte. We lezen over zijn optreden, openbare optreden. Er heeft de Heer Jezus preken gehouden, de bergreden. Hij heeft ook allerlei wonderen gedaan, hij was goed en goeddoende. In het slot van zijn aardse leven zien we dat de Heer lijdt. Vooral zien we dan hem als een lijdende middelaar. In het begin van zijn aardse optreden treedt vooral het profetisch werk op de voorgrond. Hier in deze lijdensweg zien we zijn priesterlijk werk op de voorgrond treden. En we zien dus een barmhartige hoge priester die daar staat voor zijn rechters. Zoals Johannes de Doper hem al heeft aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als we dan de Heer wat overdenken als het lam Gods in zijn priesterlijk werk hier in dit gedeelte. Dan moet ons in de eerste plaats opvallen het spreken van de middelaar. Kijk, in zijn veroordeling heeft de Heer nooit iets gezegd, althans ook geen antwoord gegeven op vragen waardoor hij zelf zich kon verontschuldigen ten nutte van hemzelf, De Heer heeft bijvoorbeeld ook in de verzoeking in de woestijn, het begin van zijn openbare optreden, zijn macht niet gebruikt om zijn eigen honger te stillen. Hij kwam ook niet in de eerste plaats voor zichzelf, maar hij kwam voor zijn vader. En om de wil van zijn vader te doen, dat blijkt ook in Gethsemane, daar zegt de Heer niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De wil van zijn vader. En in de tweede plaats staat hij daar en spreekt hij als het gaat over de eer en de glorie van zijn vader. En in de tweede plaats als het gaat om het behoud van zijn kerk. Hij heeft dus nooit zichzelf gezocht, maar altijd zijn vader en zijn volk. Daarvoor wandelde hij op de aarde. Dat zien we dan ook. De Heer spreekt hier en het is niet tot verontschuldiging van hemzelf. Maar het is tot eer van zijn vader en dat is ja, wie hij is en wat hij komt doen. Want hij zegt de zoon des mensen is gezeten aan de rechterhand van de kracht God. Mijn vader zal mij verheerlijken tegenover zijn rechters. En op de antwoord op de vraag zei de Christus geeft het antwoord. Ik ben niet de Christus die u bedoelt, maar ik ben de Christus Gods. En ook zegt de Heer op de vraag of hij de zoon van God is. En hij weet best wel dat de Sanhedrin hem daarop zal veroordelen. Dan komt hij er ook vooruit. Hij is inderdaad de Zoon van God. Gaat hij niet ontkennen. Dus de Heer spreekt. En in zijn spreken openbaart hij zich als middelaar. Als zaligmaker. Die de eer van zijn vader bedoelt. Want dat moeten we altijd eerst zeggen. De Heer kwam om aan het recht van zijn vader te voldoen. Om de wet te onderhouden. Om de schuld te betalen. Dat heeft hij gedaan. En hij kwam in de tweede plaats tot nut van zijn volk. Om zondaren te redden. Hij is niet gekomen om de mensenzielen te verderven. Maar om te behouden. En daarom staat hij daar. En daarom spreekt hij. En daarom laten we ook vanmorgen nog die boodschap van deze heiland horen. Hij spreekt. In de tweede plaats, hij draagt. Hij draagt niet de last van de toorn Gods. Hij verdraagt alle oneerlijkheid die in de achterliggende nacht heeft plaatsgevonden met valse getuigen enzovoorts. Hij draagt. Hij verdraagt en hij betaalt daarin. Dat is niet alleen de spreker, maar ook de betalende borg. En daar moeten we ook even bij stilstaan. Als de Heer hier voor zijn rechten staat en spreekt, dan is de Heer ook de betaling voor de zonde. Dat is altijd in de lijdensgeschiedenis. Waarom heeft de Heer geleden? Waarom gaat hij die weg van Gethsemane naar de Joodse raad, naar Pilatus, naar het kruis? Omdat er voor de zonde betaald moest worden. Jezus kon niet zomaar worden verheerlijkt. Hij kan alleen worden verheerlijkt als voor de zonde wordt betaald. En vandaar staat hij daar. En hij heeft betaald volkomen. Geduldig betaald. Hij heeft aan Gods recht betaald. Dat betekent twee dingen. Dat weet u inmiddels wel. Eén. Dat de schuld van de zonde moet worden weggenomen. En dat de wet volledig moet worden onderhouden. Als God de mens bekeert. Dan krijgt hij de schuld in zijn leven bekendgemaakt. Niet andermans schuld, maar zijn eigen schuld. Moet u maar nagaan of u dat al een beetje aan de achter bent gekomen. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld tegen die vrouw in Samaria, ga heen, haal uw man. En dan maakt hij haar schuld bekend. Nathan zegt tegen David, gij zijt die man. De schuld van ons leven wordt bekendgemaakt. Maar die schuld van ons leven moet ook worden weggenomen. De gemeente is al groot als een mens zijn schuld bekent, hè, als hij dat weet. Maar denk nou niet dat u met een zondekennis en schuldkennis de hemel binnenkomt. Dan kom je de hemel echt niet binnen. God maakt uw schuld bekend opdat dat gaat drukken. Opdat ons dat verlegen maakt. Waarom? Om betaalmiddelen. Daar gaat het om, hè, dat we verzoening ontvangen. Dat we van die schuld verlost worden. En worden zondaren nou van die schuld verlost? Nou, dat kan alleen door hem die hier staat en voor de schuld betaalt en nergens anders door. Dus iemand die naar de hemel gaat, heeft de Heer Jezus leren kennen. Je kan alleen maar de hemel binnenkomen als je door Gods genade de toevlucht heeft genomen tot die geopende schap, dat hij die zalig maken, ondanks al het ergerniswekkende wat erin ligt, van harte lief heeft gekregen. En dat moeten we onszelf natuurlijk ook afvragen. Hebben we hem lief? En hebben we door een oprecht geloof op hem leren leunen en steunen? Is hij al gaan schitteren zoals de apostel Paulus dat zegt? Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat zijn de grote verborgenheden van het geloof. Maar denk erom, jong en oud, hè? We gaan een keer sterven. En dan komt het daarop aan, hè? Of wij door goddelijke genade mogen leunen en steunen als een arm, leeg, goddeloos mensenkind op die alleen geldende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat zijn zulke diepe dingen. Dat is zo ontzettend fundamenteel dat er een heel leven nodig is om dat te leren. En dat wij niet moeten aankomen met van alles nog wat van onszelf. Want dat heeft voor God geen enkele waarde. Maar dat alleen die gerechtigheid van Christus overblijft. Die alleen redt voor de dood. En wat gaat deze zalig maken dan schitteren? In zijn noodzakelijkheid. In zijn gewilligheid. In zijn gehoorzaamheid. In zijn zelfvernedering. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ach, heb u hem nou ook al nodig gekregen? Of heb u dat allemaal niet nodig? Echt, er is een volk in de wereld. Die krijgen die leidende middelaar nodig. En dat is hun blijdschap. En dat is hun verlangen. Om met hem te mogen leven. Om zijn stem te mogen horen. Thomas na de opstanding. Hij zei, ik zal niet geloven als ik niet de handen leg in zijn handen. In die doorboorde handen. En als de Heer dan opnieuw verschijnt, zegt hij tegen Thomas, kom hier met je hand. Leg hem in mijn hand, hier mijn handen en mijn voeten. Voelt hij wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Wat onze oren gehoord, wat onze ogen gezien hebben. Dat verkondigen wij. Er kwam een zaligmaker als het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Meer begeert een oprechte pelgrim nooit. Ik heb nog nooit een pelgrim gezegd, nou, ik heb nog een heleboel meer. Hij is tevreden met het lam. Komen er een prachtige preek op zijn zijt gij met mijn lam tevreden. Zijt gij met mijn lam tevreden. Ja, Heer, dan ben ik met u tevreden. En in dat lam is nou alles wat we nodig hebben. Hier in deze middelaar ligt nou dat hele leven van de kerk. Die schande veracht heeft. Is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is de betalende. Hij is de sprekende, en hier in dit gedeelte, is hij ook de volkomen zaligmaker. Dan wordt hij veroordeeld. En waarom? Ons avondmaalsformulier zegt dat zo heel eenvoudig. Opdat wij in het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. Hij staat daar niet voor niks, hè? Hij staat daar om veroordeeld te worden, straks ook bij Pilatus. Opdat de kerk des Heren mag weten, door het oprechte geloof, hij wordt veroordeeld. Hij boog onder dat oordeel. Opdat ik, als die grote God ga ontmoeten, als God mij in dat gericht gaat betrekken, zal worden vrijgesproken. Op grond niet van mijn eigen waardigheden, want let nou weer op, gemeente. Ook op dat punt is er weer zo ontzettend veel verwarring. En dan zeggen mensen, ja, maar ik heb dit wel meegemaakt en dat meegemaakt. En dat is toch in vergelijking met allerlei andere mensen. Maar die en tegenwoordig. En alsof u daarom voor God aangenaam bent. Nee, natuurlijk niet. We zijn maar op één manier voor God aangenaam. We kunnen maar op één manier voor God bestaan. Dat is omdat hij daar stond. En hij dat oordeel heeft weggedragen. En we de persoonlijke wetenschap van hebben. Niet alleen anderen. Maar ook voor mij. Ook voor mij. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan krijgt die middelaar waarde, gemeente. Zoals er staat voor dat woedende, huichelachtige, dwaze Sanhedrin. Dan krijgt die waarde. Omdat alleen door hem de vloek is gedragen en de schande veracht. Alleen in hem is de vrijspraak voor veroordeelden. Ik ken het beeld wel uit de Bijbel. Een koord van de veroordeling. Heere, ik ben het waard dat u me laat liggen om het werk van Christus. Alleen om zijn werk is er zaligheid en redding in God. Onlangs zei iemand, God is aan mensen niks verplicht. Ja, ben ik het daar nou mee eens of niet? God is wat aan Christus verplicht. Christus heeft gezwegen. Christus heeft betaald. En daarom is God de Vader aan Christus wat verplicht. Staat ook in de Bijbel. Er staat in de Bijbel, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus als Christus betaald heeft, is God de Vader verplicht om zijn zoon op te wekken. En in hem ook allen die hij levend maakt, de goederen des heils te schenken. Dat is niet een gunst, dat is een recht. Vandaar ook dat Paulus het heeft in de Bijbel over de rechtvaardigheid Gods. Gods kinderen ontvangen een recht in Christus, die dat volkomen verworven heeft. En daarom in de zaligheid van zondaar gaat het om de eer van Gods naam, het heil van zielen. Gemeente, de veroordeling van de Heer Jezus door het Sanhedrin. Misschien zegt u, ja, dat wist ik al. Dat heb ik wel of niet nodig. De week ligt weer voor ons. Ik ben druk met mijn gezin of met de aardse dingen. En bovendien, God moet mij bekeren. En dominee, ik ben nog onbekeerd. Ik hoop dat God het dus doet. Nou, dat hoop ik dan ook. Maar ik zeg er wel bij wat ik vanmorgen in mijn Bijbel las. Werkt om de spijze die blijft. Ja? Ik hoop niet dat u nou denkt dat ik activistisch of remonstrant word. De Heer Jezus heeft het gezegd. Werkt om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Johannes 6 kunt u dat lezen. En dat werken moet u doen in uw bidden. Door de Bijbel te lezen, door u af te zonderen en te vragen of God u wil geven wat u eigenlijk van nature niet eens wil hebben. Misschien zegt u, ik vind dat zo moeilijk. Ik vind dat ook zo diep. Zou ik me nou werkelijk ergeren aan die middelaar? Nou, stel daar maar een diep onderzoek in uzelf. Of u nou bereid bent om uzelf te vernederen. Want wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt of zichzelf rechtvaardigt, die zal vernederd worden. Ben u daarmee eens? De fariseer was het er niet mee eens. De tollenaar was het er hartelijk mee eens. En die ging gerechtvaardigd naar zijn huis, staat in de Bijbel. Ben ik ook al eens eens geworden met God. Mag ik het nog eens zo zeggen? En ik bedoel dat niet extreem of zo. Maar ben ik het nou mee eens geworden? Of kunnen jullie dat nou begrijpen? Dat als je nou op jezelf ziet, hè? Heren. Laat me dan maar liggen. Het is wel eens mee eens geworden. Of niet? Dat je het zo verknoeid hebt. Dat je het zo verzondigd hebt. Dat je het eens bent met de Heer. Ja. Laat me dan maar liggen. Dat is niet heel erg zwaar of zo. Maar dat is die volkomen overgave. Dat je de Heer... Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zijn voor God. Door ik naar buiten. Meer heb ik er niet van terechtgebracht. Dat noemen we dan die onmogelijkheid. En dan de doorleving daarvan. Dat alles ons uit handen valt. Sta daar eens na. Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En heb u die middelaar lief gekregen. Die nou staat, rustig. Die de weg gaat van kribben naar kruis. Heeft hij de hoogste plaats in uw leven ingenomen. Och, wat is dat een heerlijk leven. Wat moet dat leven ook weer steeds opnieuw worden gevoed. Met het ware brood des levens en met het water des levens. En wat krijgt u dan een grote opdracht van de koning mee? Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Amen. Slotzang gemeente Psalm 76, het vijfde vers. Als God ter hoge viers, ga stegen wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.